Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Kortie Media.
En je ziet, toevallig gisteren nog bij Ajax, ook weer een aantal hamstringblessures, liesblessures. Ik zeg niet dat we dat met goede voeding kunnen voorkomen volledig. Maar ik ben er wel zeker van dat je de incidentie daarvan een stuk kan terugbrengen. Als je gewoon zorgt dat het herstel iedere keer op punt is. En voeding speelt daar gewoon een cruciale rol
in. In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Ze hebben hun sport hiermee blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten? Of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, vandaag een nieuwe aflevering en eigenlijk een beetje een atypische aflevering. We gaan het niet zozeer over een sport hebben, maar over een gigantische verandering. Misschien zelfs wel een revolutie in de sport, in zijn algemeenheid misschien wel. We gaan het over voeding hebben.
Ja.
Waarom is het een revolutie geweest? Waar we het over gaan hebben?
Ja, we hebben vandaag voor mij de verpersoonlijking van iemand die dat voor elkaar heeft gekregen. En er zijn altijd clichébegrippen in de sport, voeding. Dat wordt nu ook vaak gezegd van ons team, Visma Leasebike. Ja, dat we voorlopers zijn in voeding. Maar ja, dat is zo'n enorm containerbegrip. Want ja, wat is dan precies voeding? Waar maak je dan eigenlijk het verschil mee? Is het wel of geen revolutie? Maar ook als je zoiets wil veranderen, wat kom je dan eigenlijk tegen? Dus het gaat niet alleen zozeer over de inhoud van voeding, maar ook cultuur daaromheen. En voordat je eigenlijk een team inderdaad op een revolutionaire manier kunt begeleiden op dat deelgebied, wat in het wielrennen enorm belangrijk is, maar in sport in het algemeen. En we hebben vandaag Martijn Redegeld, onze Head of Nutrition, om het maar even een mooie titel te gebruiken. Dus Martijn en ik werken sinds 2019 samen, eind 2019. We zijn inmiddels in 2024. Iedereen weet hoe het met ons team is vergaan de laatste jaren. En daar speelt Martijn een enorme belangrijke rol in. Uiteindelijk, naarmate we deze podcast vorderden, en het gaat over Game Changers, was er één persoon binnen ons team die ik hier heel graag voor wilde uitnodigen. Omdat ik van dichtbij mee heb gemaakt wat voor enorme revoluties er heeft plaatsgevonden.
Ja, we hebben natuurlijk Mathieu Heijboer over het materiaalgedeelte gehad. Ook een gigantische pijler onder het succes. Maar voeding, Martijn, is volgens velen de andere pijler onder het succes. En daar ben jij mede verantwoordelijk voor?
Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk draag ik daar denk ik de verantwoordelijkheid voor bij ons in de ploeg. Maar zoals Marijn al zegt, doe ik dat niet alleen, doen we dat met een heel team.
Ja. En dat zegt iedereen, maar we gaan het vandaag vooral even. Ik ben heel erg benieuwd hoe het in jouw hoofd werkt, wat jij uiteindelijk hebt uitgerold in het team. Want wanneer is jouw liefde voor voeding en sport, wanneer is dat ontstaan?
Eigenlijk pas relatief laat. Het is niet dat ik daar als van jongs af aan al heel erg mee bezig was of me daarin aan het verdiepen was. Ik ben in 2011 begonnen met een opleiding, eigenlijk humane voeding, heel, heel breed nog, aan de Wageningen Universiteit. En pas daar raakte ik snel overtuigd van het feit van de link tussen voeding en sport vind ik heel interessant. En ik heb ook totaal geen achtergrond in het wielrennen van voor die tijd. Dus eigenlijk zijn die linkjes pas relatief laat op gang gekomen. Maar heeft dat wel een aardige vlucht genomen inmiddels.
Ja. Kun je in één zin nu uitleggen wat de sleutel is tussen voeding en succes?
In de topsport, voeding is brandstof voor iedere sporter. En voor iedere sporter werkt dat op een andere manier. Maar voeding is voor iedereen de brandstof. Vergelijk met een Formule 1 auto. Die heeft ook de juiste brandstof nodig. Zo geldt dat voor iedere atleet ook. En zeker voor een wielrenner.
Ja, Martijn, even een kort cv. Die kennis van voeding, die heb je niet zomaar. Je hebt verschillende studies gedaan, dat gaf je net ook al aan. Naar voeding en gezondheid. Onder andere dus, zoals je zei, aan de Wageningen Universiteit en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En je hebt ervaring opgedaan als prestatievoedingsdeskundige op Papendal en ook bij andere organisaties. En nu, Marijn zei het al, ben je Head of Nutrition bij Team Visma Lease a Bike. Kijk, voordat mensen die luisteren denken van ja, jullie hebben nu en met je heiboer Marijn, jij zit hier, nu zit Martijn Redegeld hier. Is het een soort huiskamer van Visma Leasebike geworden? Nou, daar lijkt het wel een beetje op, maar het geeft ook wel heel erg aan waar jullie de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest natuurlijk, hè?
Ja, precies. En deze podcast is bedoeld natuurlijk voor sportliefhebbers. Mensen die wat meer willen weten van topsport, maar ook uiteindelijk bijvoorbeeld ook voor coaches. En het verhaal van Mathieu hebben we ook teruggekregen. Enorm interessant eigenlijk om dat vanuit zo'n specialist op dat gebied te horen. En vandaag een andere specialist. Dus ik ben er zeker van dat de luisteraars hier van dit verhaal gaan genieten.
Ja, om het even neer te zetten, voeding en wielrennen. Toen jij zelf eigenlijk... Nou, laten we het gewoon vooral beginnen toen jij coach werd van in de top van het wielrennen. Dus dat is in ieder geval...
2009, ja.
Ja, dus gewoon dat was toen bij Skill Shimano.
Ja.
Hoe stond het er toen voor qua voeding in het wielrennen? Waar moet ik aan denken?
Nou, ik denk dat er eigenlijk geen begeleiding was. Dat is misschien de beste. In ieder geval wat ik heb gezien. Ongetwijfeld zullen er teams zijn geweest die wel al mee bezig waren. Wielrenners. Toen ik zelf wielrenner was, maar ook toen ik coach was. Eigenlijk geen idee hoeveel moet ik nu eigenlijk eten. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd.
Dus wat deed je? Vullen of juist niet vullen?
Dat was heel, heel individueel. Er waren gewoon, laten we zeggen de basiskennis. Een bord pasta. Daar hield het wel een beetje mee op. Genoeg drinken. Was ook een andere tip. Genoeg eten. Was ook een andere tip.
Wat is dat dan? Ik bedoel, je zegt het ook bijna een soort cynisch natuurlijk.
Goed, dan moet Martijn straks meer vertellen. Maar in feite, ik heb ook wel eens met Grisha Nierman over. Die zei eigenlijk, iedere wedstrijd finishte ik wel met een hongerram. Nou, kunnen we zo meteen ook nog even een keer gaan vragen aan Martijn. Wat houdt dat dan eigenlijk in?
Wat is een hongerram?
Een hongerklop is eigenlijk dat je volledig leeg bent. Dat die brandstof waar ik het net over had, dat volledig uitgeput is en je lichaam gewoon niet meer kan.
En ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dan kun je alleen maar aan eten denken en sterretjes. Maar hoe? Hè, en dan eet je daarna wat en dan ben je wel weer oké. Maar hoe schadelijk is zo'n hongerram als je in een grote ronde rijdt?
Ja, je kunt daar niet op 24 uur of eigenlijk nog korter van herstellen. Dus als je dat in een etappe hebt en je moet de volgende dag weer, dan ben je gewoon niet goed hersteld voor de volgende dag. En waarschijnlijk als het gebeurt, verlies je ook al minuten tot tientallen minuten op die dag zelf. Dus eigenlijk is het gewoon klaar dan.
Maar misschien Martijn, ook heel even hebben. En dus de tank is helemaal leeg. Maar welke tanks hebben we allemaal in het lichaam? Wat rijden we dan allemaal leeg? Wat verbruiken we dan allemaal?
Ja, eigenlijk er zijn twee bronnen van brandstof in het lichaam. Dat is eigenlijk is je vetmassa. Nou, dat is een soort onuitputtelijke bron. In die zin dat we daar zoveel van hebben dat we het eigenlijk niet op kunnen maken. En je hebt daarnaast je koolhydraten. Dat wordt opgeslagen in je glycogeen. Dat zit in je spieren. En dat is eigenlijk de tank waar ik het over heb.
Dat is eigenlijk wanneer de spieren, als dat. Wanneer de spieren moeilijk gaan doen, als dat opraakt, toch? Om het even simpel te zeggen.
Ja, dus als dat opraakt, dan krijg je geleidelijk prestatieverlies. En als het helemaal de bodem bereikt, dan spreek je dus van de hongerklop. En dan is het ook gewoon klaar. Ja.
En je zegt dat je kan er in 24 uur niet van herstellen. Dus je sleept je nog naar de finish. Maar als er daarna weer een bergetappe is, dan ga je minuten verliezen.
Ja. Dus eigenlijk om dat volledig terug aan te vullen, heb je veel meer dan 24 uur nodig. Eigenlijk al 48 uur minimaal. Ja, en die tijd in de Ronde van Frankrijk is er gewoon niet.
Nee.
Dus je gaat dan altijd met een enorme achterstand de volgende dag weer beginnen.
Hey, en tot wanneer koerste Grisha Nierman zelf? Dus over welke tijd hebben we het hier?
Hij heeft volgens mij de Vuelta van 2012 nog gereden. Ik denk dat zijn afscheidswedstrijd was. Dus daar. Dat was zijn laatste wedstrijd. Dus dat is nog helemaal niet lang geleden. Nadat je je studies hebt gedaan, ben je eigenlijk voor het eerst begonnen in het profielrennen bij toen nog het Quickstep team. Even los van die ploeg, maar kun je nog eens vanuit jouw achtergrond eens beschrijven van... één, wat trof ik aan? Maar bovenal, hoe zag eigenlijk jouw beeld eruit van wat je vooral wilde gaan veranderen? En waarom dat ook zo belangrijk was?
Ja.
Welk jaar was dat je bij Quickstep
dat
kon?
Was eind 2016.
Oké.
Het beeld wat ik had was echt... ik ga naar een profploeg. Alles zal daar al heel goed geregeld zijn. En ik ga me inderdaad bezighouden met de laatste details. Nou, waar ik in de studies ook van alles over geleerd had. Om die goed af te stemmen.
En wat zijn voor jou laatste details?
Nou ja, dat gaat bijvoorbeeld echt tot op de laatste gram bepalen wie wat nodig heeft, op welk moment. Ik ga misschien een advies geven over wie wanneer een supplement nodig heeft. Echt hele specifieke materie. Dat dacht ik inderdaad. Want wat ik aantrof, ik wil absoluut geen enkel slecht woord over de ploeg spreken, want ik heb daar een fantastische tijd gehad.
Plus dat het bij alle teams zo was, hè? Dus dat het gold voor wielrennen in het algemeen,
ja,
denk ik.
Ja, ja. En misschien ook goed om te benoemen dat Quickstep in die jaren enorm succesvol was ook. Dus ja. Die wonnen de ene en de andere koers.
Ja.
Maar wat ik aantrof was eigenlijk een ploeg waar nog nooit iemand na had gedacht over voeding. Natuurlijk dachten er wel mensen over na, dachten de renners daar zelf over na. Maar er was niks van een structuur, er was niks van een plan. Iedereen, wat Marijn net beschreef, deed eigenlijk gewoon wat goed voelde. Of wat de ouderen, de ervaren renners deden, dat werd gekopieerd door de jongere jongens.
En wat was dat? Hè? Dus dat betekent een grote borden pasta, s'morgens. Moet ik daar aan denken?
Dat kwam soms voor, ja. Maar wat ook vrij hardnekkig nog was, was juist heel weinig eten. Of inderdaad de verkeerde dingen eten. En daarmee jezelf eigenlijk, uithongeren wil ik niet zeggen, maar in ieder geval niet de brandstof geven die het lichaam nodig heeft. En om een praktisch voorbeeld te geven, wij trainen nu heel veel met hoge koolhydraatinnames op de fiets. En dat is ook echt een trend die de laatste jaren in heel het peloton een vlucht heeft genomen. Nou, toen ik daar in 2016, 2017 mee aankwam van jongens, we moeten dat gaan trainen. Dat is belangrijk, want dat had ik geleerd. Ja, dan keek iedereen mij aan van, gaat het wel helemaal goed met je? Als we dat gaan doen, dan ben ik over 4 weken ben ik 2 kilo zwaarder. Dus ja, wat weet jij daar nou van?
Maar heel even een stapje terug, want je zegt koolhydraatinname. Hè, dus de laatste jaren in het profielrennen heeft een enorme vlucht genomen. Dan hebben we het over het eten en drinken tijdens trainingen en wedstrijden. Maar ja. Kun je dat nog eens uitleggen? Wat houdt dat dan eigenlijk in? Waarom is dat belangrijk? Wat gebeurt er dan? Waarom ben je gek dat je het niet doet?
Eigenlijk inderdaad wat het idee daarachter is. Hè, ik had het net over die glycogeenvoorraad in de spieren. Vergelijk dat eigenlijk met de brandstoftank van een auto. Zodra je een training begint of een wedstrijd begint, begint het brandstofniveau daarvan naar beneden te lopen. Nou, het enige wat je ten alle tijde moet voorkomen is dat je de bodem van je tank bereikt. Ja. En dan hadden we die hongerklop. En om dat te voorkomen ga je dus op de fiets brandstof, dus koolhydraten, telkens bijvullen. Dus dat houdt eigenlijk in dat je regelmatig een gelletje of een reepje of een bidon met sportdrank tot je neemt om dat te voorkomen.
En dat wist jij al, dat natuurlijk gewoon, dat was eigenlijk, jij zegt, als ik jou zo hoor, denk je, maar dat is de basis van sport en voeding.
Klopt. Ja, en in de wetenschap was dat allemaal perfect beschreven, waren daar hele duidelijke onderzoeken naar gedaan, was dat ook niet heel nieuw meer op dat moment. Maar inderdaad, de vertaling naar de praktijk, die had ik heel erg onderschat, want dat was totaal nog niet aan de orde.
Want wat was de praktijk? Je zei inderdaad van uithongeren. Wat deden renners? Kijk, want je zat bij Quickstep, maar het is inderdaad goed om te noemen. Het was overal zo.
Bij ons team bij was ons precies hetzelfde.
Ja, jullie gingen. Ja. Jullie gingen, maar gaan we het straks nog over hebben. Maar jij zegt eigenlijk, je moet een bepaald patroon hebben van aanvulling. Ook tijdens een training, tijdens een koers. Wat was de praktijk?
Ja, de praktijk was nou, zeg ik het misschien een klein beetje overdreven, maar 6 uur trainen en een bidon water meenemen en eigenlijk helemaal niets eten.
En wat je zegt een beetje, maar dat was echt de situatie?
Dat was regelmatig kon dat echt de situatie zijn, ja.
En wat was de gedachte daarbij, dat je dun moest zijn?
Enerzijds wel en anderzijds heerste ook heel erg de gedachte van als ik die suikers maar niet neem, die koolhydraten, dan moet ik wel mijn vetten aan gaan spreken. Dat was die andere brandstofbron. En dan zorgt dat ervoor dat ik heel goed en heel efficiënt word in het aanspreken van die onuitputbare bron van energie.
Oké, dus doordat je het ene systeem uitput, maakt je lichaam automatisch gebruik van een ander systeem. En dat was toen de filosofie van dat moet beter zijn.
Precies, ja. En als je dat heel goed doet, dan word je daar ook heel goed in. Dan kun jij ook 6, 7, 8 uur fietsen met die vetten te verbranden. Maar zolang de intensiteit maar laag blijft.
Oké, dus wat ontbreekt er dan?
Nou ja, elke koers wordt uiteindelijk beslist aan hoge intensiteit. Er heeft nog nooit iemand met een hele lage hartslag een rit gewonnen. Dat gebeurt altijd in een sprint of in een klim of nou, noem het maar op. Hmm. Dus wat er gebeurt, het lichaam wordt heel goed in zeg maar basisniveau handhaven. Daar wordt het heel efficiënt in. Maar alles daarbovenop, dat is het eigenlijk verleerd. Dus zodra die jongens in de koers kwamen, ja, als het rustig gaat, komt iedereen met 2 vingers in zijn neus mee. Maar eigenlijk zodra de eerste versnelling plaatsvond, ja, dan was het lichaam verleerd hoe dat het die koolhydraatmotor eigenlijk moest gebruiken. Maar
je zegt, plus dat het nog zo is dat, dat als je het niet oefent, hè, dus als jij nooit traint met koolhydraten, dan kunnen jouw maag en darmen het ook niet verdragen als je in één keer wel heel veel suikers gaat nemen. Dus
dat geeft een reactie.
Ja, ja. Dan word je misselijk, krijg je darmproblemen van.
Dus dat moet je opbouwen.
Dat moet je gewoon trainen ook, ja.
Want
ja.
Kijk, inderdaad, ook hiervan is natuurlijk wel een voorbeeld. Ik ben ooit een keer meegeweest naar een trainingskamp met jou, Marijn. En toen was er volgens mij ook bij jullie echt de filosofie van nuchter trainen. En daar was de sfeer op zich wel goed. Alleen, ik weet nog wel dat toen een probleem was. Dat die gasten dat heel moeilijk vonden. Ja, dus jullie deden het ook, nuchter trainen. Ja,
en alleen, dus daar zit dus een, laten we zeggen, een trainingsidee bij en een voedingsidee. En nuchter trainen, ja, dat heeft dan ook een effect uiteindelijk op manier hoe je dus conditie wil opbouwen. Die twee horen bij elkaar. Dat bestaat nog steeds wel, hè, maar in dit geval was eigenlijk wat Martijn beschrijft gewoon structureel dat er überhaupt nooit of nooit nauwelijks koolhydraten werden.
Veel minder dan nu in elk geval.
En het zat er veel meer ook, denk ik, ook echt een cultureel stukje aan vast.
Klopt. Hoe bedoel je dat?
Nou, dat er gebruik was dat dit eigenlijk altijd zo was. Ik bedoel, de oudere generatie, we hebben het over Grisha gehad. Nou, die hele periode, ja, daar hoefden de verzorgers niet veel sportdranken klaar te maken. Er werd vooral water gedronken, bananen gegeten af en toe. En ja, gewoon uren maken met zo min mogelijk brandstof eigenlijk. Ja. En op die manier. Maar dan hebben we het daarover. Wat kwam je nog meer? Wat kwam je nog meer tegen? Wat was nog meer de staat eigenlijk van het voedingsgedeelte?
Ja, nou goed, er was dus niet echt een voedingsgedeelte. En het interessante was dat er dus allerlei. In het wielrennen heb je verzorgers, dat zijn eigenlijk de masseurs, maar die bemoeien zich ook met het klaarmaken van de bidonnen, van de bevoorradingszakken en dat soort zaken. Je hebt een kok, je hebt de trainers en nou, iedereen heeft op een zekere manier te maken met voeding. Ja. Maar er was gewoon geen communicatie, geen plan, geen structuur tussen die verschillende.
Dus niemand ging even bij elkaar zitten en zeggen van hoe gaan we dit doen?
Nee. En eigenlijk. Het was de renner was de spin in dat web. Want die ging inderdaad naar de kok. Nou, ik heb vanavond wel zin in een pasta met dit. En maak vanmorgen maar een tiramisu. En naar de verzorger ging die van, nou, ik wil vandaag inderdaad een banaan of een broodje kaas mee op de fiets. En ja, dat werd allemaal geregeld. Met de beste bedoelingen uiteraard.
Ja.
Maar er was dus niks van een plan, niks van een structuur. En op dat moment had ik ook wel zoiets van, oké, ik moet hier dus echt
rigoureus
helemaal onderaan de ladder beginnen en met de meest simpele dingen gaan beginnen. Niet alleen bij die renners, maar ook bij alle omkadering
juist,
die daar rondomheen zit.
Wat waren dan die simpele dingen dan? Waar heb je je focus op gelegd?
Ja, bijvoorbeeld dus om heel simpel te zorgen dat het menu van de kok in ieder geval een klein beetje was afgestemd op de etappes die we gingen rijden. Dus dat er misschien in de zwaarste ritten wat meer was of wat meer inderdaad van die koolhydraten was. En dat er op rustdagen beduidend iets anders op het menu stond.
Ja. Zoals?
Ja, zoals misschien wat meer met groentes en inderdaad iets minder van die koolhydraatbronnen. Ja.
Want waarom is dat, waarom zeg je dat zo? Waarom hoort dat dan bij elkaar?
Uiteindelijk moet voeding moet dat bijdragen aan een training of aan een prestatie in een wedstrijd. Dus moet dat volgen wat een renner nodig heeft, wat hij op dat moment van zijn lichaam vraagt.
Ja. Want als je zegt meer, of want wat als je dan vanuit jouw, laten we zeggen, wetenschappelijke bril daarnaar keek, waar ging het dan mis? In hoeverre was het dan niet op elkaar afgestemd?
Nou ja, eigenlijk dus de chef deed wat hem zelf lekker leek. Hè? Maar of het nou een rustdag was of een zware bergrit van 6 uur, het komt kon goed zijn dat hij de menu's precies omgekeerd had opgesteld als hoe ik het voor ogen had, zeg maar. Ja. Dus dat daar probeerden dus we lijn te brengen.
Dus je werd daar ook totaal niet, eigenlijk bijna niet serieus genomen?
Ja, dat zeker wel. Zeker wel. Want ze omarmden het wel echt. En ze waren ook echt wel blij met de input en met iemand die...
Maar waar zat dat probleem dan? Ze vonden het moeilijk. Ze vonden het wel een goed plan, maar om het te implementeren dan?
Het was inderdaad meer dat er dus al 20, 30 jaar allerlei vastgeroeste patronen waren. En iedereen zei wel van ja, ik vind het heel goed. En we weten ook wel dat we met voeding aan de slag moeten, want het is het nieuwe ding. Maar tegelijkertijd merk je dan dat het voor mensen heel lastig is om patronen te doorbreken. Hè? Ja. Als een verzorger al 20 jaar een broodje kaas maakt voor die en die renner. Ja, dan is het toch in één keer lastig als hij dat niet meer mag.
Nou, en wat denk ik, ik als wielerliefhebber denk ik, en jullie zullen het wel beter weten nu, is dat je natuurlijk binnen het wielrennen ook best wel een sterke cultuur hebt. De cultuur van, zeker hè, bij een Belgische ploeg, je hebt een aantal toprenners en die mensen moeten in de watten gelegd worden. En als, noemen ze al die grootheden naar je toe, dus die naar jou toe komt als verzorger en zegt, wil je voor mij een broodje kaas maken? Ja, dan doen ze dat. Ja. Want ja, het is Tom Bonen, bij wijze van spreken, die naar je toe komt. En dat, dus is dat ook de cultuur die het uiteindelijk, wat het wielrennen jarenlang bijna romantisch maakte, maar op topsportgebied eigenlijk dramatisch was?
Ja, ik denk dat je dat heel goed omschrijft inderdaad. En dat iedereen wilde dus wel enerzijds met mijn plan mee, maar wilde eigenlijk anderzijds ook voor zijn gevoel de renner niet laten vallen.
Ik moet meteen aan, ik zat laatst een podcast te luisteren met Greg van Avermaat en die reed in een ploeg. En toen kwam de kok naar hem toe en die zei, Greg, we gaan voor jou eens even lekker een pasta carbonade maken. Vind je dat lekker, Greg? En dan ging Greg zeggen, vond hij dan lekker, weet je. Dus dan dacht ik, dat is natuurlijk denk ik voor hem, daarmee voelde hij zich een kopman. Ja. Maar dat was eigenlijk een dramatische beslissing dus, als ik het begrijp, van de kok.
Ja, daar was ik niet blij mee op dat moment. En in die zin inderdaad, ieder staflid wilde renner het naar zijn zin maken van wat hij ook kan doen. Vaak niet beseffende wat voor impact dat op het grotere plaatje heeft en op de prestatie die renner uiteindelijk levert. En daar heerste toen heel erg de gedachte, zodra de renners maar blij zijn en tevreden zijn, komen die prestaties vanzelf al.
Als je dan jouw visie of jouw filosofie hierop doet, wat is dan, laten we zeggen, het belangrijkste in een structuur of in een organisatie volgens je?
Het belangrijkste is denk ik dat iedereen, zeker in zo'n voorbeeld, bij de basis begint. Dus dat we echt geen ingewikkelde dingen gaan doen en dat we gewoon eerst een paar dingetjes aanstippen van deze 3 of 5 dingen bijvoorbeeld gaan wij nu met z'n allen aanpakken. En dat niet alleen de renner weet wat hij moet doen, maar juist ook iedereen daaromheen heel duidelijk voor ogen heeft van dit moet ik doen, maar ook vooral waarom. En daarbij ga ik echt niet een kok of een verzorger overladen met allerlei wetenschappelijke informatie, maar wel dat ze de link tussen het plan en de gevolgen naar de prestaties of naar het herstel van de renner een beetje begrijpen. En dat ze zich daarmee hopelijk ook onderdeel van het plan voelen.
Jij had uiteindelijk een heel duidelijk idee. Hè? Zorg dat je al die mensen bij elkaar brengt, zodat iedereen weet wat er voor nodig is om een renner ook voedingstechnisch top te maken. Lukte dat uiteindelijk bij Quickstep? Naarmate de jaren vorderden, lukte het om mensen aan een tafel te krijgen?
Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar dat ging wel met kleine stappen. Of tenminste, ik ervaarde dat als kleine stappen. En dat kwam denk ik ook weer voort uit het beeld wat ik had voordat ik bij de ploeg kwam daar. Je wil van alles, je weet van alles, maar je wordt eigenlijk in één keer voor je gevoel 10 stappen teruggezet. En vanaf daar ga je heel langzaam bouwen naar hetgeen wat je als stip op de horizon hebt gezet. Maar we maakten wel progressie. Dus
toen eigenlijk om even de stap te maken, want in 2019 zijn wij gaan samenwerken. Maar wat heb je dan, waar heb je aan meegebouwd, laat ik het zo zeggen. Maar wat is nu de structuur, zoals die anno nu eigenlijk steeds verder wordt uitgewerkt bij ons team. Maar wat je aantrof en in hoeverre dat voldeed aan jouw verwachtingen.
Ja, wat ik inderdaad bij destijds Jumbo-Visma aantrof, was eigenlijk wel een plan en een structuur die breed door de ploeg gedragen werd. Dus of ik nou inderdaad met de verzorger of met de buschauffeur of met de algemeen directeur praat, iedereen wist van voeding, dat is belangrijk om die en die reden. En we zijn er op deze manier mee bezig. Dus dat was voor mij in één keer iets heel anders. En dat zorgde ook dat ik veel meer inhoudelijk in één keer kon gaan bijdragen. In plaats van dat ik mensen aan boord moest krijgen om überhaupt in beweging te komen.
Waarom dacht jij, ik moet Martijn hebben. Dat is degene die ons een stap verder kan brengen.
Weet je, zometeen gaat Martijn toelichten hoe alles samenhangt. Maar in essentie is het zo, we hadden het in het voorgesprekje erover. Bijvoorbeeld, wat mijn ervaring is met voeding, is dat een voedings... wordt altijd een voedingsdeskundige genoemd. Hm. Dus eigenlijk, ik ben deskundig. Ik vertel hoe het moet en daarna bemoei ik me er even niet meer mee, want ik ben deskundig. Dus ik gooi iets over de schutting. Nou, ik denk dat in heel veel sportorganisaties, ik heb het in het voetbal ook veel gezien, dan worden voedingsdeskundigen heel vaak overruled. We kennen allemaal de beelden van de dozen pizza's die in een voetbalkleedkamer worden ingeduwd na een wedstrijd. Hm. Nou, er is natuurlijk geen voedingsdeskundige op de wereld die adviseert om na een zware wedstrijd een pizza te eten. Maar altijd mensen omheen. Hè, die zeggen, maar dat vinden die jongens. En het was zo spannend. En het is, ze hebben het verdiend. Maar weet je, er is dus nooit in een structurele organisatie voedingscoaches die ook daadwerkelijk verantwoordelijk en accountable ergens voor zijn. Mm-hmm. Dus ik zocht naar iemand die gewoon een onderdeel zou worden van het begeleidingsteam. Niet meer een voedingsdeskundige zou zijn, maar een voedingscoach. 100% onderdeel van het performance team. En die net zoveel te zeggen heeft in de begeleiding als iedere andere coach. Nou, en daar heb je een persoonlijkheid voor nodig. Maar bovenal ook iemand die enorm intelligent is. En Martijn is mij aangeraad door Asker Jeukendrup.
Wie is dat?
Een grote persoonlijkheid op het gebied van voeding. Hè, wereldwijd bekend. Wordt overal gevraagd. Werkt... Is head of nutrition ook van NOC-NSF, van Team NL. Maar heeft ook werkt nog steeds bij Barcelona, denk ik. Bij Red Bull Leipzig. Gewoon een heel bekende persoon in die wereld. En aan hem heb ik gevraagd. Hij kwam met Martijn. En daar hebben we niet lang voor hoeven aarzelen. Om die volgende stap te gaan zetten. Maar ik denk dat voordat we verder gaan, het heel belangrijk is voor de luisteraars om dat te begrijpen. Dat het niet alleen maar sec gaat om de kennis van voeding, maar bovenal hoe ga ik een organisatie zo inrichten dat iedereen met voeding bezig is.
Ja. Dus het is niet een adviesje, maar het is een cultuur die je neerzet rondom voeding, die erin moet stappen. Jij bent uiteindelijk overgestapt. Je gaf al net aan, daar merkte ik al wel dat het was niet een soort van, we vinden jouw ideeën wel goed, maar ze waren daar echt al bezig om het... om die omzet te maken. Wat was het eerste waarvan jij dacht, oké, maar dit, nu heb ik mijn handen vrij. Nu mag ik doen wat ik wil. Dit is het. Hier ga ik meteen mee beginnen.
Ja, nou, ik denk het idee wat er toen al lag, of de stap was al gezet om voeding gepersonaliseerd te gaan maken. En dus om het echt toe te spitsen op ieder individu en op iedere specifieke trainingsdag of iedere specifieke wedstrijddag van de renner. En daarvoor heb je heel veel data nodig. Eigenlijk moet ik op dagdagelijkse basis weten, wat gaat de renner vandaag doen? Hoe voelt hij zich? Wat is zijn gewicht? Noem het maar op, allerlei data dingen.
Iedere dag moet je dat eigenlijk weten.
Ja. En nogmaals, bij Quickstep was daar geen beschikking over. Had eigenlijk ook, zweefde dat een beetje in de lucht ledig. En sommige data was er wel, maar dat kwam ook niet altijd bij de juiste mensen terecht. Hm. En toen ik bij Jumbo-Visma terecht kwam, was dat allemaal al centraal georganiseerd. En had ik eigenlijk alles gelijk bij elkaar om in één keer mijn ideeën op los te laten.
En waarom vind jij het belangrijk dat een renner ook iedere dag, dus niet alleen rondom een wedstrijd, maar gewoon iedere dag moet er een plan liggen op het gebied van voeding?
Ja, we begrijpen niet verkeerd. Er is geen enkele renner bij ons die 365 dagen per jaar een heel afgeleid plan volgt. Maar die mogelijkheid die hebben we inmiddels wel gecreëerd. In heel veel periodes van het jaar doen we dat wel. En om dat op grote schaal te kunnen doen, hebben we daar inmiddels allerlei slimme software omheen gebouwd. Maar daar gaat dus wel iedere dag die data in om een voedingsplan eigenlijk te genereren. Hmm. Om daarmee ook, we hebben 30 renners op dit moment bij de mannenploeg, om alle 30 in principe elke dag de mogelijkheid te bieden om een volledig gepersonaliseerd voedingsplan te kunnen volgen.
Nou, we zitten natuurlijk nu, gaan we langzaam naar de voorjaarsklassiekers toe. Dat is een hoofddoel van Wout van Aert. Als we Wout van Aert even centraal nemen, hoe werk jij nu met hem toe naar een piekmoment?
Ja, nou ja, mooi voorbeeld inderdaad. Wout is op dit moment op Tenerife, op trainingskamp. En eigenlijk heb ik elke dag eventjes kort contact met hem. In ieder geval kort als er niks bijzonders aan de hand is. Gewoon even om te polsen hoe het met hem gaat, hoe hij zich voelt. Of hij nog, ja, of hij zich goed hersteld voelt, hoe de training is gegaan. We hebben daar ook natuurlijk een online platform voor, waar alle data uit, nou, de fietscomputers bijvoorbeeld opkomt. Dus ook daar haal ik al informatie uit. En eigenlijk ga ik iedere dag ook weer aan de slag met die data en ook met dat gevoel.
En wat doe je dan, hè? Want data is natuurlijk iets algemeens. Als je zegt ik lees data en daar maak ik dan vervolgens een plan op. Hoe werkt dat dan?
Ja, nou, om een heel simpel voorbeeld te geven. Hè, eigenlijk krijgen we de specifieke duur van een training. Dus hoe lang is die training geweest? En krijgen we het vermogen. Vermogen is eigenlijk hoe hard heeft Wout op de pedalen getrapt in die dag. En als we de twee samen nemen, dan kunnen we heel makkelijk berekenen hoeveel calorieën dat hij verbruikt heeft. Nou, dat is vaak het startpunt van een plan. Dus eigenlijk zien we, Wout heeft vandaag 4000 calorieën verbrand op de fiets. Die moeten we dus ook alweer gaan aanvullen. En vervolgens ga ik dan daarmee ook aan de slag. Ter plaatse hebben we een kok. Ga ik met de kok schakelen. Van, okay, wat staat er vandaag op het menu? En zorgen we dat het allemaal in die software verwerkt wordt. En dat Wout, als hij vanavond aan het diner komt, zijn telefoon opent en heel simpel ziet van, okay, ik moet zoveel gram rijst, zoveel gram kip, zoveel gram groente. Wat er ook op het menu staat, moet ik opscheppen om precies aan de voedingsbehoeftes te voldoen die wij voor die dag voor hem bepaald hebben.
Wellicht kun je daar nog wat meer vertellen, hè? Want we hadden het over de samenhang. Hè? Maar in dit geval, Mathieu Heijboer is zijn coach. Hè? Dus daar ben je continu mee in gesprek eigenlijk. Is er een driehoeksvorm? Hè? Dus is Martijn gewoon volwaardig coach van Wout samen met Mathieu? Zijn alle trainingszaken waar voeding een rol bij speelt, doen jullie al samen? Hè? Maar je zegt ook bijvoorbeeld, wat staat er op het menu? Maar goed, wellicht kun je dat ook nog een keer even een paar stappen terug. We gaan naar Tenerife. Dat hele proces, hoe het eigenlijk al werkt, hè, waarbij we maken, dat de maaltijden al gekoppeld worden. Misschien kun je daar nog eens wat over?
Ja, dus eigenlijk weken voordat we al naar Tenerife gaan, in dit geval met Mathieu als trainer, maar ook met de andere trainers van andere renners die naar hetzelfde trainingskamp gaan, zitten we samen. Wordt daar een soort algemeen trainingsplan voor de groep gemaakt. In dat trainingsplan heeft iedereen wel zijn individuele accenten. Maar zorgen we in ieder geval dat er één overkoepelend plan is. En eigenlijk gaan we op basis van dat plan al een voorspelling maken. Wat Wout iedere dag nodig gaat hebben. Dus we gaan eigenlijk voorspellen, okay, hoe lang gaat hij trainen? Hoe zwaar gaat die training zijn? Hoeveel calorieën gaat hij verbranden? Hoeveel koolhydraten heeft hij nodig? En ja, daar hebben we allerlei slimme modellen voor ontwikkeld om daar al een hele nauwkeurige voorspelling voor te maken. Vervolgens zetten we dat allemaal klaar inderdaad in ons eigen voedingsprogramma. Dat stuur ik door naar de chefs. En de chefs hebben dan eigenlijk de kaders van mij. Van Wout moet zoveel calorieën, zoveel koolhydraten en dat moet maar op. En de andere renner moet dit en weer een andere renner moet dat. En de chef heeft dan de vrijheid om daar zelf een menu op te gaan samenstellen. Dus die bepalen uiteindelijk wat aan eten op tafel komt.
Omdat een renner ook wel hongerig moet blijven naar voedsel natuurlijk. Kijk, wat ik nu begrijp is dat het dus een mega operatie is. Ja. Iedere trainingskamp, iedere koers, iedere etappekoers zeker. Dat betekent dus dat jullie van tevoren gaan uitrekenen voor iedere renner die daar is. Van ja, wat verwachten wij en wat moeten we zeker nodig hebben, zodat jullie nooit een probleem hebben of het wel in huis is.
Precies, ja.
En wat is er, Marijn, kijk, jullie hebben hier, dit is natuurlijk, ja, jullie hebben een budget, maar een groot gedeelte van dit budget gaat dan dus hier naartoe.
Het grootste deel gaat naar mij.
en dan naar Martijn.
Nee, maar weet je, maar dat klopt. En dat is wel een grappige anekdote eigenlijk. Kijk, Martijn die zegt het nu natuurlijk een beetje luchtig. Hè, van dan gaat het naar de chefs. Maar juist die verbinding, en dat klinkt heel gek, hè, maar we hebben natuurlijk ook bij andere voetbalclubs gezien, andere teams gezien. Juist de voedingsdeskundige was dan altijd de wijsneus. En de koks, die werden altijd helemaal nerveus als ze een voedingsdeskundige zagen. Want dan mocht er geen olijfolie meer op. En dan, maar die jongens vinden dit zo lekker. En het is dit en dat.
Ik vind het ook lekker trouwens. Ja. Mag je geen olijf even voor mij? Ik wil ook straks nog even met jou praten.
Maar En daar was er dan ook al vaak strijd, hè, tussen de voedingsdeskundigen en de chefs. En
is dat misschien ook wel een beetje het woord wat er jarenlang, dat er altijd een strijd was? Ja. Dus dat de voedingscoach wilde dit en de kok wilde ze zus en dan begonnen ze te klagen. Ja. De renners, want die aten het natuurlijk niet meer.
Dat is denk ik het mooie van het onderwerp voeding. Iedereen vindt er wat van. En het is niet alleen in de sport, maar ik denk in heel Nederland. Iedereen heeft wel een idee of een mening over. Ja.
Ja. Er zijn heel veel ideeën inderdaad over. Hey, en als je kijkt, je begint in 2009, want we hebben het nu... En daar komen we zo natuurlijk verder op terug hoe het nu is. Maar welke... Hè, jij hebt natuurlijk een bepaald idee gehad van... Nou, dit is allemaal belangrijk. En je trof inderdaad in het begin in het wielrennen... aan dat het allemaal nogal in de kinderschoenen stond. Nog niet eens. Ja. Je hebt ook wel bepaalde ideeën die je in 2019 had. We zitten nu in 2024. Wat is echt alweer veranderd? Wat deed je in 2019? Raad je wel aan waarvan je nu dacht... Nee, het is eigenlijk... Dat moet nu eigenlijk anders. Daar zijn we nu achter gekomen.
Nou, ik denk waar we het aan het begin over hadden, bijvoorbeeld die koolhydraatinname tijdens een training of tijdens een wedstrijd. Daar zie je de laatste, pak een beetje 2 jaar, gewoon dat nog veel hoger gaat dan wat we 4, 5 jaar geleden voor mogelijk achten.
Er zijn natuurlijk heel veel freaks die ook dit luisteren. Waar moet ik dan aan denken? Ik bedoel, wat zijn de verschillen? Hoe ziet het eruit?
Ja, nou goed. Toen ik in 2016, 17 begon, toen werd echt aangenomen... het maximale wat een persoon kan opnemen is 90 gram koolhydraten per uur. 10 jaar daarvoor was dat maar 60 gram. Dus dat was al eigenlijk geëvolueerd.
Dat zijn dan wel 3 van die smerige jelletjes in 1 uur. Hè? Dus okay. dat is al... try it at home, zou ik zeggen.
Maar 1 keer en dan nooit meer.
Ja. Nee, en vandaag de dag zie je dat in de zwaarste koersen. Hè, we gaan naar de voorjaarsklassiekers. Ja, daar zullen de meeste renners in het peloton richting 120 gram per uur gaan.
Dus dat is een verdubbeling.
Op 10, 15 jaar tijd inderdaad is dat een verdubbeling. Ja.
Hey, en dat is er, want wat veel mensen zich natuurlijk die het wielrennen een beetje volgen. We hebben in het wielrennen echt de dark days gehad. En dan hebben we het allemaal over, was er andere voeding, zullen we maar zeggen. Ja. Nu wordt natuurlijk gezegd van, ja, maar hoe kunnen die renners nog steeds die topprestaties leveren? Terwijl het dopingprobleem, dat is iets wat niet meer speelde. Dat zou wel niet, maar eigenlijk nagenoeg niet. Toch leveren ze diezelfde prestaties. Snelheden, records worden gebroken. Zelfs als je kijkt naar hoe de Tour nu wordt gereden. Die koersen die zijn, vroeger had je dan 60 kilometer rustig en daarna. Maar nu onder leiding van Visma en Leasebike. Hoppakee, weer een shirt geworden. die maken al na 30 kilometer de koers hard, om het maar zo te zeggen. Dat komt echt door deze voedingsrevolutie?
Dat speelt daar wel, denk ik, zeker een belangrijke rol in. Hè? Enerzijds is de kennis gewoon heel erg toegenomen wat we moeten doen. En kunnen we die gepersonaliseerde aanpak levert op dat we renners veel beter kunnen voorzien wat ze exact nodig hebben. En daarnaast zie je ook de afgelopen jaren dat er is geen enkele ploeg meer die geen koks meeneemt. Er is geen enkele ploeg meer die niet zijn eigen kookwagen meeneemt. Dus de ploegen investeren ook gewoon veel meer in het onderwerp.
Maar toch is het zo, ja, iedereen kijkt natuurlijk, hè, iedereen denkt, iemand legt de lat en dan vervolgens gaan andere teams daar naartoe werken. Er wordt over Visma en Leasebike natuurlijk wel gezegd, die zijn nog steeds absolute voorloper. Wat doen jullie nog steeds anders en meer en beter?
Ja, ik kan natuurlijk niet bij anderen in de keuken kijken, maar ik vermoed...
Denk dat je er wel iets van...
Waar inderdaad onze kracht ligt, is denk ik dat we gewoon de basis heel goed blijven doen. En dat zijn geen hele...
Vind ik heel vaag nog steeds.
Ja, dan wil ik toch weer teruggrijpen naar die gepersonaliseerde aanpak, waarbij we echt tot in detail gaan kijken, wat heeft een renner nodig? Maar dat gaat dus om alledaagse voeding. Hoeveel pasta schep je op? Hoeveel rijst pak je? Hoeveel kipfilet hoort daarbij? Gewoon de normale basisproducten, maar dat wel echt tot in detail gaan benaderen en iedere maaltijd weer kijken, oké, wat heb jij op dit moment nodig? Wat is het doel van jouw training of van de wedstrijd en hoe sluit deze maaltijd daarop aan?
En dat elke dag?
Elke dag inderdaad. En dat vervolgens dus ook weer naar de praktijk doorvertalen. Dus zorgen dat ook die chef exact mee is in dat verhaal, dat de verzorger exact mee is in het verhaal, dat de trainer op dezelfde golflengte zit.
Want dit stukje, dat is echt nog een keer om te benadrukken. Ja. Want wat Martijn zegt is, die samenhang tussen al die mensen. Niet meer een teammanager die een pizza in de kleedkamer inloopt. Nee, iedereen kijkt allemaal dezelfde kant op. Iedereen draagt bij om elke dag weer de basis goed te doen. En daarvan hebben we nu gezegd, dus rondom die trainingen, hoeveel en wat. En dat structureel goed blijven doen op de fiets. structureel dat goed blijven doen. En dan hebben we eigenlijk de twee basiscomponenten. En dan kom je eigenlijk, als je dan zou zeggen van... maar dan kijken we naar de voedingspyramide. Dan zijn we langzamerhand nu ook aan de bovenkant uitgekomen. Want daar zit ook nog een stukje suppletie.
Wat is dat?
Maar dat is eigenlijk, dat zijn de details bovenop dit basisverhaal wat Martijn zo geweldig heeft opgezet binnen ons team.
Maar je zegt nu daarboven komt suppletie.
Ja.
Heb je daar ook een ander woord voor die mensen wel begrijpen?
Ja, dat kan Martijn veel beter dan ik.
Ja, nee, inderdaad. En ja, Marijn noemde net de piramide. Dat is een beetje de heilige graal in de sportvoedingswereld. Die bestaat eigenlijk uit drie lagen. De onderste laag is dus die basisvoeding. Dat zijn gewoon alledaagse producten. En daar begint elk plan mee. Hè. Maar er zijn heel veel renners die dat overslaan, die vaak zeggen, nou, ik eet wel gezond, ik weet wel wat gezonde voeding is, doe mij maar een shake of doe mij maar een supplement.
En wat slaan ze dan over?
Die basislaag. Dus inderdaad, ja, gewoon de alledaagse voeding goed afstemmen op wat ze nodig hebben. Kijken naar hoeveel koolhydraten moet ik vandaag in mijn ontbijt hebben. En uit welke producten hou ik die koolhydraten.
En er zijn nog steeds renners, profrenners, die dat dus nog steeds niet goed doen.
Dat denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat wij dat beter doen dan heel veel andere.
Dus je hebt eigenlijk
profrenners. Sportbreed.
Ja. Sportbreed. Ja, sport. Ja, maar dan heb je het inderdaad. We hebben het nog niet eens over het voetbal. Want daar staat het volgens mij nog echt in de kinderschoenen.
Ja.
Dan hoor ik jou altijd. Over.
Ja, want die gaan, dus wat Martijn zegt, die gaan meteen naar de top. Hè? En dan komen we bij de supplementen. Maar zou je daar, want weet je...
Nee, precies, inderdaad. Dus je hebt, daar waren we gebleven. Je zegt altijd van, nou, rennen, wij hebben eigenlijk altijd heel staccato. Zorg ervoor dat een renner voedingsfris weer wordt. Dus alles is gewoon weer aangevuld. Het is alsof je je keukenkastje gewoon weer even aanvult. Dat alles weer normaal is. Dus dat is eigenlijk de basis van jullie. En wat is dan die laag waar we rekening gaan toveren?
Ja, nou goed, toveren wil ik dat niet noemen. Maar hè, zoals de naam al zegt, een supplement is een toevoeging op iets wat je niet uit je normale basisvoeding kan halen.
En het woord in het wielrennen. Ja, ik wou zeggen, woord in het wielrennen, wat heel vaak laatst uitvalt, is ketonen. En alle volgers die dit luisteren. Die,
maar misschien moet je eerst.
Ja, wat zijn ketonen?
Ah, ja,
dat is een goede vraag.
Ja.
Een flesje mee.
Hele goede vraag, maar ja, voordat we daarover gaan hebben, moet je het misschien eerst zelf eens proberen.
We zijn nu 43 minuten verder en ik heb eigenlijk mijn goede vraag gesteld.
Ja.
Proef het even.
Ja?
Nee, maar de grap.
Nee.
Waarom zou ik dit moeten proeven?
Ja, jij wil een mooie podcast maken.
Moet ik het openmaken?
Graag.
Oké. Is het goor? Ik zie namelijk zoveel die mensen die zitten hier al te genieten. Oh, lekker.
Nee, ze noemen het ook wel gin tonic, toch?
Ja?
Die vergelijking is wel eens gemaakt, ja.
En moet ik dat dan zo met een pinpas hier een lijntje van leggen? En dan... Oké, dit is...
Ja, zeker.
Oh, dit is goor, hè? Jezus, Mina.
Vertel, wat heeft hij gedronken en wat doet het?
Wat goor is dit? Sorry, ik water pakken. Ik zou nooit profielrenner worden.
Nou ja, dit zijn dus ketonen inderdaad. Ketonen is eigenlijk ook een lichaams-eigen brandstof. Dus ik had het net over die vetten en koolhydraten. Nou, dit past in hetzelfde rijtje. En ons lichaam maakt dit alleen zelf aan wanneer het in een soort noodtoestand is. Eigenlijk wanneer je koolhydraten volledig uitgeput zijn, dan gaat jouw lichaam ketonen maken, met name om je hersenen nog steeds te laten functioneren.
Oké.
Je kan dat ook dus in een flesje, gewoon een drankje krijgen. En dan hoef je dus niet jezelf dagenlang koolhydraten te ontzeggen, maar dan drink je het in één keer op.
En wanneer nemen jullie deze gore bende eigenlijk, die renners?
Ja, nou goed, daar zijn een aantal verschillende theorieën over. De laatste jaren laten onderzoeken wel zien dat het met name in je herstel een kleine meerwaarde kan geven. En ik zeg bewust een kleine meerwaarde, want vaak wordt dit inderdaad als een soort... Nou, magische dingetje gezien.
Laten we het ook gewoon wel even de elephant in the room noemen. Dat het wordt in de afgelopen jaren het gebruik van ketonen, het gebruik alsof het een soort doping is. En een middeltje is wat een beetje in een
soort, wondermiddel is.
Ja, een wondermiddel is. Wat is het voor jou? Want het is absoluut geen doping.
Nee. Ik ben blij ook dat het ter sprake komt. Want nou, iedere mogelijkheid om dat inderdaad duidelijk te maken, die grijp ik graag aan. Ketone is voor mij dus gewoon een voedingssupplement. Net zo goed als eigenlijk een vitamine D-pil of een energiegel of een glas water. Kan je het zelfs mee vergelijken. eigenlijk alles draagt bij aan een betere sportprestatie. En in het geval van ketonen is dat ook het geval. Dat laten de onderzoeken zien. Maar het effect is zo en zoveel kleiner dan dat de media met name willen doen laten geloven. Dus daarom ook dat het bij ons een heel klein extraatje is. Ja, wat binnen de totale voedingsstrategie valt.
En want je legt het net inderdaad een beetje uit. Waarom is het van waarde na een belangrijke etappe?
Ja, het stimuleert dus met name het herstel. Zeker wanneer de hersteltijd heel kort is. En dus wanneer je inderdaad om 5 uur de finish van een Tour de France etappe hebt. En de volgende dag om 12 uur start je weer. Ja, daartussen moet je herstellen. En als ook dan het allerlaatste procentje van cruciaal belang is. Dan help ik het toon een beetje.
Hoe zijn die verhoudingen? Dan laat ik het zeggen. We hebben het hier heel veel over structuur gehad. Over basis gehad. Over race fueling gehad. En daarbovenop komen die supplementen. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar procentueel gezien als je een schatting zou moeten maken?
Ja, als ik een schatting zou moeten maken van alle supplementen samen, voegt dat misschien 2-3% toe. Dus ja. Ketone is daar ook nog weer een fractie van. Maar inderdaad, die basis is zeker 95% van alle winst die uitvoeding kan halen.
Ja, ja. Dat is eigenlijk ook zo grappig, ook bij andere sporten. Hè? Dat eigenlijk een sporter heeft heel erg de neiging, hè? Dat zul jij ervaren, inderdaad meteen over supplementen te beginnen.
Ja.
En daarmee eigenlijk dat hele grote stuk over te slaan en daar ook wonderen van te verwachten. Maar dat is eigenlijk ook...
En waarom doen we... omdat ze het in het vage willen trekken? Of dat ze...
Ik denk dat vooral gewoon gemakkelijk is. Hè? Ja, iedere dag precies bepalen hoeveel pasta en hoeveel rijst je nodig hebt. Ja, is wat lastiger, is ook niet heel fancy. Hè, maar een mooi uitziend flesje drinken of een pilletje pakken, ja, dat is heel gemakkelijk. En zeker als iemand jou belooft dat je daar 10% harder van gaat fietsen, ja, dan wil iedereen dat wel.
Ja.
Maar helaas is dat niet de realiteit.
De realiteit is gewoon een hele duidelijke structuur bouwen. Ik moet ook meteen denken, maar jij was natuurlijk, je mocht een keer in de keuken kijken bij Manchester United.
Daar ben ik samen met Martijn geweest.
Martijn ook. Ja. Jullie hebben samen gekeken. Kijk, Manchester United heeft het dit seizoen niet altijd even makkelijk. Hè, daar zijn allerlei dingen die daar een reden voor hebben. Ik bedoel, ook omdat het een hele heftige competitie is. Wat voor winst zou zo'n team hebben aan een structuur zoals bij Visma Leasebike nu?
Ja, nou, ik denk wat Erik ten Hag heel goed omschreef, want die wil daar dus graag mee aan de slag. Allereerst redeneert hij, als wij dit gaan doen, of als wij dit goed gaan doen, zijn wij waarschijnlijk de eerste van de Premier League die dit goed doen en steken we er dus gelijk op een bepaald vlak bovenuit ten opzichte van de rest.
Hij ziet echt hij ziet al meteen de winst erin. Want daarom waren jullie daar natuurlijk ook.
En ik denk dat de winst daar met name zit in het herstel van die spelers. Ik denk dat United gemiddeld 2-3 wedstrijden in de week zeker wel speelt. Dus die zijn eigenlijk continu alleen maar bezig met herstellen. De volgende wedstrijd weer herstellen. En je ziet, toevallig gisteren nog bij Ajax, ook weer een aantal hamstringblessures, liesblessures. Ik zeg niet dat we dat met goede voeding kunnen voorkomen volledig. Maar ik ben er wel zeker van dat je de incidentie daarvan een stuk kan terugbrengen. Als je gewoon zorgt dat herstel iedere keer op punt is. En voeding speelt daar gewoon een cruciale rol in.
Dus het is eigenlijk, Mathieu Heijboer vergeleek het wel eens weer met laaghangend fruit. Ik bedoel, voetbalclubs pakken dit dus niet.
Nee, dat gaat dan aan zich om de voeding. Maar wederom, het gaat om de structuur. Hè. Kijk, Erik was daar... is daar heel erg vooruitstrevend in. Die wil dat ook. Die heeft het veranderd. Die wil het veranderen. Ja. En die zag dat ook. Maar daar begint het wel mee. Dat alles op elkaar is afgestemd. Het is niet een aparte afdeling over voeding. Ja, dan ga maar een deur verder. Dan moet je zijn. Nee, die trainers die werken intensief samen met de mensen van voeding. En de medische staf. En de staf eromheen. Hè, dat we allemaal eigenlijk doordrongen zijn van... Ik weet ook nog wel, Asker Jeukendrup, ook actief in het voetbal, heeft me ook vaak genoeg verteld dat er nog een teammanager nog even een tasje met marsjes even de bus inzetten van hier, we vinden de jongens zo lekker. Ja, de voorbeelden zijn legio uiteindelijk. En het zit hem echt in de samenhang van al die verschillende afdelingen.
Wat... Kijk, nu is bij jullie ploeg is natuurlijk inmiddels het ene record wordt gebroken na het ander. Nu ook weer de Tirreno en Parijs-Nice in één weekend, nooit eerder gebeurd. Wat als jullie dit voedingsvraagstuk niet hadden opgepakt?
Nou, ik denk dat zowel Martijn als Mathieu een rol hebben in deze podcast, is omdat zij allebei gamechangers zijn. Zij hebben echt dingen zodanig veranderd, waardoor het niveau van deze ploeg gigantisch is toegenomen. Zonder dit voedingsverhaal, ja, dan denk ik niet dat we op het niveau waren geweest waar we nu zouden staan. Dat zo hard durf ik het wel te zeggen. En hetzelfde geldt overigens ook voor de materiaalafdeling van Mathieu.
Ja. Is het ook zo dat, kijk, iedereen verbaast zich natuurlijk nu over het feit dat in het wielrennen dat de ploegen er zo vroeg aan beginnen. Waar altijd de angst natuurlijk was van ja, maar als je na 30 kilometer al de boel laat ontploffen, ja, dan redden we het niet meer. Is dat eigenlijk doordat deze renners ook in de wedstrijd goed worden bijgevuld, is dit mogelijk geworden?
Ja, dat denk ik wel. En eigenlijk zou ik dat nog een stap verder willen trekken. Marijn zegt het net dat voeding dus een schakel is waar heel veel mensen een rol in spelen. Hetzelfde geldt bij ons voor de racecoaches, de ploegleiders die eigenlijk de strategieën voor een koers bepalen. Ja, doordat zij weten dat die renners dit in hun mars hebben, kunnen ze het plan ook samenstellen. En vervolgens, doordat ik weet dat het plan zo is, kan ik die renners weer van de juiste adviezen voorzien.
Wat is het zo, hè? Want inderdaad, je ziet nu in wedstrijden, laatste Omloop het Volk, de afgelopen keer die ook gewonnen werd, was het ook weer extreem vroeg dat Visma Niersbijk eraan begon. Hè? Eigenlijk die hele wedstrijd werd gebruikt om al die renners af te slachten. Is dat van tevoren een bepaald plan en heb je daardoor ook is je voedingsplan daarop aangepast? Dat je weet dat ze meer gaan doen in het begin van de koers?
Ja, ja, dus dan gaan we weer naar die voorspelling kijken. Wat is de strategie in die koers?
Wat heb je dan bijvoorbeeld in die koers, als je dat nog kan herinneren, wat heb je gezegd? Nou, hebben we meer dat gedaan, meer zus gedaan?
Nou, bijvoorbeeld in voor heel de ploeg weet je gewoon dat het energieverbruik gaat veel hoger liggen. En ook dat koolhydraatverbruik gaat veel hoger liggen. Zeker ook al in die eerste fase. En dat spitsen we vervolgens ook nog weer toe naar alle individuele renners. Hè. Wie heeft op welk moment een actieve rol? Wie moet misschien op kop van het peloton rijden? Wie moet ergens een aanval plaatsen? Vervolgens ga je dat nog op die manier verder uitspitsen. Maar inderdaad, doordat ik mee ben in dat plan, kan ik de adviezen individueel afstemmen. En dat zorgt er deels in ieder geval ook weer voor dat de renners dat plan daadwerkelijk kunnen uitvoeren.
En dus is het zo dat je ergens, hè, waar je bij wijze van spreken vroeger zei, nou, als je dorst hebt of je hebt honger, je kan bij de auto en er zit wat eventueel in je achterzakje en halverwege krijg je nog een tas om je nek waar ook nog wat eten in zit. Wat doen jullie nu anders dan?
Ja, wat wij nu doen is dat ook weer helemaal uitdokteren. Dus wij zorgen dat er echt op zoveel mogelijk strategische punten langs het parcours iemand van ons staat met bidons, met inderdaad een bevoorradingszak. Vanuit de ploegleidersauto krijgen ze om de zoveel minuten een reminder. En nu moet je eten, nu moet je drinken. Zeker in de grote rondes brengen we eigenlijk gewoon een heel leger aan mensen vanuit Nederland naar Frankrijk of naar Italië of naar Spanje. Puur en alleen om daar weer die bevoorradingen te voorzien. Dus dat zijn ook weer, hele simpele dingen, maar wel dingen die een enorm verschil kunnen maken.
Dus een renner weet, Marijn, jij bent een van de mensen die samen dan zo'n plan maakt. En als Nathan, die rijdt dan nu helaas niet meer, maar die was altijd een van de mensen die er vroeg aan begon. Dan weet je, ik kan nu gewoon volle bak gas geven, want daar en daar staan de volgende voedingspunten, kan ik aanvullen en dan kan ik daarna nog een keer die inspanning leveren. Dat is wat er nu gebeurt.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het belangrijkste haakje wat je hieruit moet halen is dat Martijn volledig mee is in het hele plan. Hij is gewoon een 100% onderdeel van de coachgroep. Het is geen aparte afdeling. We maken de plannen samen. En Martijn denkt actief mee in het hele verhaal. Hij is een 100% onderdeel van de begeleidingsstaf. En dat is eigenlijk in essentie wat het is. En ja, dan gaat hij vanuit zijn bril bekijken van hey, maar inderdaad, waar zet ik dan mensen neer? Hoe moet het eten eruit zien? Hoeveel koolhydraten worden er mogelijk gebruikt? Wat is het calorieverbruik? Zorgt ook weer dat de koks precies weten wat ze moeten doen. De koks zijn overigens zelf ook grotendeels voedingsafgestudeerde chefs, zullen we maar zeggen. Hè? Dus voedingsdeskundigen zelf. Die begrijpen daardoor ook veel beter wat Martijn bedoelt. Karin Lambrechtse is daarvoor verantwoordelijk, zelf ook een voedingsdeskundige. Dus die Ja, op die manier is er gewoon een hele holistische aanpak eigenlijk.
Eigenlijk ben je een soort, legerleider geworden. Ja. Nou ja, ik denk wel dat hierdoor, kijk, iedereen vindt het wielrennen zo prachtig geworden natuurlijk nu, omdat er eigenlijk die hele koers wordt gebruikt om elkaar af te slachten.
TV-uitzendingen die beginnen eigenlijk altijd te laat.
Ja, en steeds nog veel later eigenlijk dan dat het al deed.
Ja. Het kan zomaar zijn dat morgen al de koers is beslist voordat morgen, we zijn nu de dag voor Milaan San Remo.
Ja.
Pogacar heeft al aangekondigd met zijn ploeg op de Cipressa uit. Dan laten we hopen dat dat de uitzending al is begonnen. Alhoewel volgens mij op Eurosport is vanaf kilometer nul te zien. Dus.
Dit was Game Changers van deze week. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover me zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren. Dank Martijn en graag tot volgende week.